Jongens en meisjes, broeders en zusters, hartelijk welkom. Vanmorgen gaat in deze dienst dominee van der Dussen voor. Vanzelfsprekend zijn ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u met ons een gezegende dienst zult hebben. Ook een hartelijke groet aan hen die deze dienst nu of later meemaken. Mijn naam is Jan Dor. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze samenkomst. Samen met de voorganger sta ik dan achter in de kerk. Vanmorgen wordt de gemeentezang begeleid door het combo en door de organist Simon Kadijk. De collecte is voor het werk van Walter en Elsbeth. En voor de collecte zal Elisabeth van Hoof hier nog wat over vertellen. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 en tienergroep 2 komen vanmorgen bij elkaar. Voor de kinderbijbelgroepen 1 en 2 geldt de leeftijd van groep 1 tot en met 6 van de basisschool. In de dienst van vanmiddag gaat dominee Vogel voor, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Na afloop van de dienst zijn er altijd nog wat activiteiten, dus ik wil u graag vragen om nog even te gaan zitten. Els van Veen heeft dan een mededeling over Dorcas en de jongeren willen ons wat vertellen over het jeugdkamp wat gehouden gaat worden. We zingen nu eerst lied 68 uit onze eigen bundel en na Foto mijn Goed lied 189 uit de eigen bundel. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Amen. Wij zingen nu lied 189 uit de eigen bundel. En dat is een kanon waarbij je aan het eind allemaal tegelijk eindigt. En op de projectie wordt de kanon ook gevolgd. Groep 1 is het middenvak. En die zingt het hele lied. En na één regel dan zet groep 2 in. Dat is het vak hier rechts van mij. Dus de linkerkant van de kerk. En dan het andere vak daar is dan groep 3. We zingen het hele lied zoals het in de eigen bundel staat. En dan spelen we daarna opnieuw het intro en zingen we hem nog een keer. Zodat we dit lied ook wat beter leren kennen. Dus we zingen hem 2 keer helemaal.
De afgelopen maanden heb ik met u blikken geworpen op de 7 hoofdzonden. Dat met de bedoeling om in momenten van inkeer en verootmoediging ons de spiegel voor te laten houden. En naar binnen te kijken. Hoe is ons leven met God? Welke vergeving hebben we hem te vragen? Welke hoop op vernieuwing mogen we concreet hebben? De laatste komt nu. En dat is de traagheid. Traag, een hoofdzonde. Er is gedacht aan luiheid. Er is gedacht aan niet in beweging willen komen. Je vindt in de Bijbel de ergernis van de Heere God aan het volk Israël, dat niet het beloofde land in wil. Stokstijf blijven ze staan. En dan is traagheid dus ook zoiets als: wil je wel vernieuwen? Wil je wel met de Heere God mee? Maar traagheid is ook het slomen. Het onverschillige. Het verveelde. Het kan ons eigenlijk allemaal niet zo heel veel schelen. Dat. En dat is dus precies het tegendeel van de Heilige Geest. Die vurig is. Er kan een storm opsteken. Mensen kunnen ontvlammen. Er kan enthousiasme komen. Ik lees uit de laatste van de 7 brieven waarmee het boek Openbaring opent. De brief aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping, titels voor Christus. Ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. Daarom is het toch een hoofdzonde, de traagheid. Als de Heere God op een muur van onverschilligheid en van afweer tegen zijn vurige geest staat, dan kan hij niet veel met ons beginnen. En misschien dat dit felle woord, dan spuw ik jullie uit, vooral bedoeld is om ons rood van opwinding te maken. Want dan heeft hij zijn doel bereikt. Nou, rood van opwinding niet, maar de liederen die we nu gaan zingen, die zijn wel stuk voor stuk liederen van gerichtheid op de Heere God. Eerst met vreugde zal ik tot u zingen, Heer. En dan een lied van warm vertrouwen. U bent mijn schuilplaats. En dan een lied van zorgvuldige toewijding. Mogen de woorden van mijn mond u welgevallig zijn. O Heer, laten wij zo zingen en al zingende warm en vurig worden. En nadat we gezongen hebben, kunnen de kinderen van Bijbelgroepen 1 en 2 en de jongeren van een van de twee tienergroep 2, ik hoorde het, maar ik heb niet goed geluisterd, 2, kunnen de jongeren van tienergroep 2 naar boven gaan. Eerst gaan we zingen. Zullen we nu bidden? Heere God, we hebben weet van een genade die niet alleen ons verstand, maar ook onze traagheid te boven gaat. En daar danken we u innig voor. U bent God, zo anders gelukkig dan mensen, die veel eerder hun geduld verliezen, die veel eerder ophouden met vergeven, die veel eerder gevoel van mislukking kennen. En wij prijzen u dat uw langmoedigheid zo ontzagwekkend is en dat u geen mislukking kent, omdat u Heer bent. Ook Heer bent over onze zonden. We bidden u om vergeving van onze persoonlijke traagheid, hoe die er ook uitziet. En we bidden u of u ons steeds ook weer daaruit weg wilt roepen naar u toe, ons wilt meelokken, ons in beweging wilt krijgen, ons hart wilt laten ontdooien door uw geest. En zo willen we nu in deze dienst veel ruimte er laten zijn voor het lezen en verkondigen van uw woord. Heer, wilt u met dat woord wat doen in ons en aan ons? Om Jezus wil. Amen. De vernieuwing van de innerlijke mens, dat is het thema van de preek van morgen. Die gaat over vers 16 van 2 Korinthe 4. Ik lees u het gedeelte voor waarin dat vers staat, vers 7 tot en met 18 van 2 Korinthe 4. Dat ik het zelf voorlees, betekent niet dat we stilletjes afscheid hebben genomen van de voorlezers uit de kring van de jongeren. Dat komt weer terug. Dat is in reorganisatie. De pool wordt ook uitgebreid, is de bedoeling. Ook met minder jongeren die ook graag en goed willen lezen. Dus dat komt weer. Maar tijdens de verbouwing lees ik. 2 Korinthe 4, 7 tot 18. Een stuk waarin Paulus over zichzelf schrijft, maar niet over zijn persoon, maar over zijn apostel zijn, waar hij eerst hoog van opgegeven heeft in het eerdere dat hij de taak heeft en het voorrecht om Christus te verkondigen. En dan voegt hij daar aan toe, vers 7, maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de doodsprijs gegeven. Opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet, ook al gaat onze uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernield. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare zijn eeuwig. Met een preek over de vernieuwing van de innerlijke mens heb ik goed nieuws voor mensen die minder knap en minder fit en minder gezond zijn dan ze wel zouden willen. Het lijkt wel alsof de hele wereld je aanpraat dat je dan ontzettende pech hebt als je minder knap en fit en gezond bent dan je zou willen. Maar ik zeg vanmorgen, ga maar eens een keer met je rug naar de spiegel staan. En die veel te grote of die veel te kleine neus van je, strijk daar nou eens een keer heel vriendelijk overheen. Lach eens hartelijk om die krakkige, mikkige benen van je die niet meer willen. En richt je op de binnenkant. Want de buitenkant is minder belangrijk dan de wereld waarin wij leven ons wil doen geloven. Buitenkant, binnenkant. Met die woorden geef ik het onderscheid weer dat Paulus maakt. Hij heeft het over ons uiterlijke en ons innerlijke bestaan. En dat ga ik uitleggen. Want die woorden, die zijn niet onmiddellijk duidelijk. Zeker niet als hij zegt, ons uiterlijke bestaan gaat verloren. Dat verloren gaan, dat moet je hier niet in de richting van eeuwig verloren gaan of zo opvatten, maar dat moet je veel dichter bij huis nemen. Veel concreter ook. Ik verwijs naar een paar hoofdstukken verder in 2 Korinthe, waar hij zegt wat voor leven die leidt. En dan noemt hij in één vers het volgende op. Hij zegt, nou, ik zit regelmatig in de gevangenis. Ik krijg daarbij, zoals dat in de Romeinse gevangenis toegaat, af en toe een enorm pak slaag. Soms lig ik hele nachten wakker. En ik loop vaak te rammelen van de honger. Dat vergeet je zo makkelijk als je die brieven van Paulus leest. Maar die man, die heeft er dus niet uitgezien. Dat was geen chic geklede hoogleraar. Dat was ook niet een atletische man die imponeerde als die binnenkwam. Als je die man binnen zag komen, zei die man die moet hoognodig is naar bed of met vakantie. Wat ziet die er beroerd uit? En als hij zijn mouwen opstroopte, dan schrok je. Dan zei je, man, wat ben jij toegetakeld? Heeft hij wel eens een dokter naar gekeken? Die apostel die de wereld veranderd heeft, die zag er niet uit. En die moet zich toch regelmatig hondsberoerd hebben gevoeld. En de dag zijn begonnen met een gevoel. Hoe kom ik er weer door? Toch, zegt hij, ik geef de moed niet op. Daarom, zo opent vers 16 in de Nieuwe Bijbelvertaling, verzaken wij onze plicht niet. En daarmee pakt hij op wat al in vers 1 werd gezegd. Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht niet. Toch ben ik van dat woord plicht niet weg. Oudere vertalingen zijn secuurder doordat ze dat hele woord plicht ook niet eens noemen. Een meer letterlijke vertaling is, we laten de moed niet zakken. En dat komt ook eigenlijk dichterbij. Omdat het niet alleen is, ja, ik blijf apostel, hoe toegetakeld ik ook af en toe word. Maar het dieper gaat. Het diepe gevoel van, ja, maar ik ga wel aan die dag beginnen. En ik verlies de moed niet. En ik laat de moed niet zakken. En dat klinkt goed. En dat zeg je ook af en toe tegen iemand in een ziekenhuisbed. Nou, hou je taai, hè? De moed niet laten zakken. Of die iemand daar altijd blij mee is. Als je crepeert van de pijn. Want het is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Je zult maar elke dag pijn hebben. Je zult maar elke dag een moe lijf hebben. Je zult maar van de dokter horen. Helaas, mevrouw, meneer, ik kan niks meer voor u doen. U moet er maar mee leren leven. Je zult maar een diepe geestelijke wond hebben, die altijd gevoelig blijft en trekt. De moed niet laten zakken. Ja, daar gaat het wel om. Maar hoe? En dan komt het verhaal van de binnenkant. Paulus zegt, met zijn zere lijf en zijn moeie gevoel, ik geef de moed niet op, want ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En nu komt dus de binnenkant. Ieder mens heeft ook een binnenkant. Die noemen wij het hart. Of de ziel. En die, zegt Paulus, die wordt nou bij mij gelukkig elke dag vernieuwd. Opgebeurd. Zoiets. In de letterlijke zin, opbeuren is optillen. Opgebeurd worden. Vernieuwd. En dat heeft te maken met wat hij in vers 18 zegt. Dan komt er een andere tegenstelling die hiermee correspondeert. Dat is de tegenstelling tussen de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen. En met het hart, met de ziel, kijk je naar de onzichtbare dingen. Dan heb je de ogen van je ziel, waarmee je heel andere dingen kunt zien dan met je gewone ogen. En om dat wat concreter te maken, want dit klinkt natuurlijk toch een beetje wonderlijk, verwijs ik naar Noach, van wie dat gezegd wordt in Hebreeën 11. Noach, die kijkt naar de onzichtbare dingen. Namelijk, het ging zo. Noach had de toezegging gekregen van de Heere God. Er komt een regenvloed. De aarde wordt verzwolgen door het water. Maar ik ga je redden. Bouw een ark en je zult gered worden. En iedereen die er maar instapt, de dieren en jij met je gezin. Hij bouwde, zegt Hebreeën 11, gelovig een ark. Toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren. Nog voordat dit voor iemand zichtbaar was. En daar heb je wat als zichtbaar, de zichtbare dingen. Dat was de aarde. En het lentezonnetje waarin Noach rondliep. Niks te zien van een vloed of van wat God gezegd had. De zichtbare dingen zijn wat iedereen kan zien. Maar de onzichtbare dingen, dat is wat God heeft gezegd. Er komt een vloed en ik ga je redden, Noach. En bouw een ark. En het komt goed. Dat zijn de onzichtbare dingen. De dingen van God. Die ooit wel zichtbaar worden, maar nu nog niet. De onzichtbare dingen, dat is onze Heer Jezus. Ooit wordt hij zichtbaar, maar nu nog niet. De onzichtbare dingen, dat is de opstanding uit de doden waarin we geloven. Ooit wordt hij zichtbaar, nu nog niet. De onzichtbare dingen, dat is dat ik morgen de Heere God weer op mijn weg vind. Maar ik zie het nog niet. De onzichtbare dingen, dat is dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat gemeten en daardoor geweten wordt. En met het hart, de ziel, met je binnenkant kun je acht slaan op de onzichtbare dingen. Vroeger noemden ze dat je een geestelijk leven hebt. Nu wordt dat genoemd spiritualiteit. Het wordt ook aangeduid als we het hebben over zielszorg. Dat er gezorgd wordt voor je ziel en dat die voeding krijgt. En het heeft te maken met de Heilige Geest die de ogen van je ziel ervoor opent. Want van nature zien we het niet. En horen we het niet. En gaat dat aan ons voorbij. De binnenkant waar Paulus over spreekt is zijn geloofsleven. En de buitenkant is dat zere lijf. En die Romeinse gevangenissen. En een cynisch bewind van machtswellustelingen op de troon in Rome. Dat is wat je ziet. En graven die gedolven worden. En die pijn die maar niet overgaat. En het verdriet dat nooit went. Maar de onzichtbare dingen, die zijn er ook. En die zijn eeuwig, zegt Paulus. En nu is zijn blije ervaring dat hij zijn eigen spiritualiteit niet hoeft te creëren, maar dat hij van dag tot dag vernieuwd wordt. Net genoeg om één dag door te komen. Niet van jaar tot jaar vernieuwd. Een jaar zo, hij is zo vernieuwd dat hij er weer een jaar tegen kan. Wel, nee, zo gaat dat niet. Van dag tot dag. Voor deze dag is hij weer vernieuwd. Is hij weer opgebeurd om contact te maken met het evangelie en met de Heere God. Om zich vast te klampen aan de belofte. Om te mediteren over de raadsels van het leven en het licht dat God daarover laat schijnen. Om een stil uurtje bezig te zijn met de Bijbel. Dat citeer ik van een Russische monnik, van wie brieven zijn bewaard gebleven, die hij schreef vanuit een strafkamp onder de tijd van Stalin. Beestachtige toestanden zijn dat geweest. Beestachtig. Mensen die hem bezochten zeiden, we schrokken van hem. Ons vadertje, zo noemen ze de monniken, hè? Ons vadertje, helemaal uitgemergeld. Een jaar later was hij ook dood. Maar in zijn brieven schrijft hij, ach, ik kom er aardig doorheen. Het is hier koud, maar het noorderlicht, dat is zo mooi. En elke avond heb ik een uurtje met mijn boeken. En dan ben ik terug in het heiligdom. En dan ben ik met de eeuwigheid van mijn God bezig. Maak je geen zorgen over mij. En dan weer. Weet je wat ik het ergste vind hier? Dat ik de gemeenschap mis. Rondom het altaar. En dat ik nog zo weinig op de Heer Jezus lijk. Dat is binnenkant. Ook niet altijd succesverhaal. Bezig zijn met. En elke avond. Och. Ik ben er toch weer goed doorheen gekomen. Ga eens met je rug naar de spiegel staan. Lach eens om die krakkemikkige benen. Strijk eens vriendelijk over die neus van je. Die veel te groot of veel te klein is naar je zin. Dat zei ik straks. En dat ga ik nu aanscherpen. En dat is ook nodig, denk ik. Want onze wereld is zo ontzettend op buitenkant gericht. Buitenkant is niet onbelangrijk. Af en toe staat er in de Bijbel met plezier geschreven dat sommige mannen en vrouwen zo mooi waren om te zien. En met duidelijke verheugdheid wordt gezegd dat Mozes, toen hij al 120 was, nog zo vreselijk vitaal was. Wees blij met je gezondheid, met je lijf en ook met je neus. Hij mag groot of klein zijn, als je goed kunt ruiken, het is toch allemaal mooi. Geen minachting van de buitenkant. Maar niet die absurde overschatting van de buitenkant die in onze maatschappij gaande is. Echt, het is een absurde overschatting. Ongelooflijk je richten op de buitenkant van de dingen. En totaal niet meer weet hebben van die andere werkelijkheid. Er zijn mensen die hebben de halve wereld gezien. En ze hebben een armetierig innerlijk. Er zijn mensen die hebben een blakend mooi lijf. Maar er komt geen verstandig woord uit. Die binnenkant. En het omgekeerde ook, hè. Er zijn mensen zwaar invalide. En je kunt gesprekken met ze hebben. Er zijn mensen die totaal onopvallend, niet knap door het leven gaan. En die een innerlijke mens hebben. Zo rijp. Zo mooi. Zo diep. Dat je denkt. Wat ben jij gezegend. Er zijn oude mensen. Die niks meer kunnen wat ze willen. En bij wie het een genoegen is om te zijn. Omdat ze iets uitstralen van een vredigheid en een rijpheid. En een verborgen omgang met de Heere. Waarbij je voelt, dit is het geheim. En weet u, wij kunnen al die oude en die zieke en die invalide mensen in de weg staan als wij te veel focussen op die buitenkant. Omdat zij dan des te scherper hun gemis voelen. En wij kunnen ze helpen als wij inderdaad leren met Paulus mee oog voor die binnenkant te hebben. Zodat zij ook uit de verf kunnen komen. En het kan je ook helpen om de goede strijd te voeren in je leven. De goede strijd om niet bitter te worden. En niet boos en je te verteren in afgunst. Maar om je te laten vernieuwen. En zo nodig ik jullie allemaal uit. Om dankbaar de buitenkant van God aan te nemen die Hij je schenkt. Maar hem niet te overschatten. En om zorg te geven aan de binnenkant. Zielszorg. Ook voor elkaar. En om daar maar eens tijd voor te nemen en rust. Het is ook zo'n onwaarschijnlijk lawaai in de wereld. Letterlijk. Moet je maar eens opletten. Overal lawaai. Dat is buitenkant. Binnenkant is tot rust komen. De onzichtbare dingen overwegen en gaan zien. En echt, je hoeft het niet te creëren. God wil het zo graag. Daar geeft Hij de Bijbel voor, de Heilige Geest en broeders en zusters. Amen. We gaan zingen Psalm 25, vers 7. En dat is een klassieker. Daarmee bedoel ik dat dat een van de Bijbel, de psalmcoupletten is die vrijwel onveranderd zijn overgenomen uit de oude berijming. Nou, dat zie je ook aan de taal. Het is heel oude taal. En waarom is het bewaard gebleven? Ik denk omdat in die oude taal toch onnavolgbaar die binnenkant is verwoord. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, de vrezen des Heren. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, God heeft vrienden, getoond overeenkomstig zijn vredeverbond. Hij sluit een verbond van vrede met ons. De ogen houdt mijn stil gemoed, dus niet mijn buitenkant ogen, maar mijn binnenkant ogen. Mijn stil gemoed houdt de ogen opwaarts. Ik kijk omhoog, om op God te letten. Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit de netten van de boze. Daarom verliezen wij de moed niet. We zingen vers 7 van Psalm 25. Ze zitten niet in de gevangenis. Ze krijgen geen pakken slaag. Die slapeloze nachten worden misschien eerder veroorzaakt door de kleintjes dan door iets anders. Maar ze staan wel op het werkveld. Elsbeth en Walter. Voor hen is de collecte. Nog even, want Elisabeth zou dat verder toelichten.
Gaat hij aan? Ja. Ik wou er graag nog iets over zeggen. Walter en Elsbeth werken in het Midden-Oosten. En zijn daar een lichtend licht en zoutend zout voor de lokale bevolking. En in het bijzonder de vluchtelingen die in het land verblijven. Deze collecte beveel ik van harte bij u aan. En ik heb met hun overlegd en zij willen het graag besteden aan de voetbalclub die Walter al een heel aantal jaren aanvoert. De groep jongens spelen in verschillende buurten in de stad en praten ook met elkaar over het leven en wat daarin de juiste weg is. Walter is dan een voorbeeld voor die jongens. En hiervoor zijn middelen nodig, ballen en pionnen en aanverwante zaken. Iets anders belangrijk in hun werk is het contact met vluchtelingen. En zij maken ook de kans om te emigreren. En het leren van de Engelse taal is heel belangrijk. Ze willen graag een dochter van een bevriend echtpaar de kans geven om Engels te studeren. Dit vergroot haar kansen in de toekomst en geeft haar zin in het heden. Nou, dit zijn de twee praktische dingen waaraan het geld besteed zal worden. Ik beveel het nogmaals van harte bij u aan. En het geeft ons de kans om op afstand iets heel concreets te doen.
Velen van u hebben afgelopen week meegeleefd met de familie van Gurp na de operatie van Gerard afgelopen maandag. Het was maandagavond spannend. Vanaf dinsdag ging het in stijgende lijn, niet constant stijgend, ups en downs, dipjes, soms grotere dips, maar het ging in stijgende lijn. Zo dat er even zelfs sprake van was voor het weekend naar huis. Maar dat was toch iets te optimistisch. Gerard ligt nog in het ziekenhuis in Tilburg. Gerrit is erg moe. Dat hoort bij deze ontwikkeling na zo'n operatie. Maar donderdag, zei Nienke, nou wordt het weer de oude. En dat is zo. Heel veel spanning is nu aan het weg ebben. Er is dankbaarheid. En we zullen met elkaar die dankbaarheid aan God voorleggen en hem bidden om verder met Gerard te gaan. En daarbij denken we in het bijzonder ook aan Gerards zoon Martin. Martin die heeft ook in het ziekenhuis gelegen, dat weet u, is thuis in Bokstol om op te knappen. En dat gaat helemaal niet hard. En ook natuurlijk niet optimale omstandigheden, maar toch, het gaat ontzettend langzaam. En dat is niet fijn. We bidden ook voor Martin. We hadden vandaag folders willen aanreiken voor de eerstvolgende bijeenkomst met gasten in onze kerk. We gaan weer gezellig eten. En we willen delen met gasten van buiten ons geloof. En dat willen we op 20 november gaan doen. Met het boek Prediker open op tafel. Nou, die flyers die waren toch nog net niet klaar voor het weekend. Hopelijk komen die volgende week. Maar ik kondig hem vast toch aan, in lijn met wat eerder in het kerkblad stond, over een kleine 3 weken de eerstvolgende bijeenkomst. Denk vast eens na over gasten die je mee wil nemen. Gezellig eten, goed glas wijn en ja, over de zin en de onzin van het leven. Denk eens na vast en laten we bidden of de Heere God onze plannen makerij wil zegenen. Ik ga voor in gebed. Heer, wij danken u dat u ons allen hier bij elkaar riep om ons te richten op uw werkelijkheid, uw koninkrijk, uw liefde, uw plannen, uw beloften, uw waarschuwingen. We danken u voor elkaar. Wat moesten we als wij op ons eentje geloofden? En we danken u voor de kerk. Want wat moesten we als we enkel maar het van onze eigen discipline moesten hebben om Bijbel te lezen en na te denken over uw koninkrijk? Wilt u ons wel helpen om met wat u ons hier aanreikt bezig te zijn? Wilt u de ogen van onze ziel openen om acht te slaan op de dingen van de eeuwigheid? Om dieper te zien dan de buitenkant? Om het heilige geheim dat u ons tot uw vrienden maakt, om dat te koesteren en om daaraan ook moed te ontlenen. Als met de buitenkant niet zo erg wil. Wij bidden u voor diegenen onder ons die met invaliditeit te maken hebben, tijdelijk of misschien blijvend. Wij bidden u voor de ouden onder ons, als ze te maken hebben met dat allerlei dingen niet meer willen. Wij bidden u voor de mensen onder ons die er maar niet te veel over praten, maar er dagelijks last van hebben, van diep verdriet of veel pijn,
Heer, wilt u hun innerlijke mens dag aan dag vernieuwen, zodat ze de moed niet hoeven laten zakken. En wij danken u voor mensen die in de buitenkant misschien niet imponerend meer zijn, maar ons kunnen verkwikken met hun wijsheid en hun liefde, hun rijpheid en de uitstraling van hun geestelijk leven. Doe ons zo allen, Heere God, groeien in onze binnenkant. We danken u van harte voor Gerard van Geurp, dat u hem bewaarde, dat u na spannende ogenblikken hem herstel schenkt en dat er uitzicht is op naar huis gaan. Wilt u bij hem zijn en bij Nienke en bij hun kinderen. Het is groot wat er gebeurd is, veel ingewikkeld, maar er ligt een glans overheen van uw goedheid. En daar danken we u eerbiedig voor. Heren, wilt u ook acht slaan op Marten en ook hen kennen in dat uiterst trage herstel, om moedeloos van te worden als je voor in de 20 bent. En wilt u hem voorthelpen, een vernieuwing van krachten schenken en herstel. We bidden u voor Walter en Elsbeth, voor Nelis en Bianca in Cameroen, voor de zendingswerkers in Zuid-Afrika. Allemaal mensen die soms aan de lijve voelen dat er hard gewerkt moet worden in uw koninkrijk. Wilt u ze zegenen met een steeds weer vernieuwd geestelijk leven, waardoor ze het aankunnen en ze zegenrijk maken. En zulke dingen als een voetbalclubje en contact met vluchtelingen gebruiken als een voertuig voor uw evangelie. Wij danken u, Heere God, dat wij onze eigen spiritualiteit niet hoeven te creëren, maar dat u uw geest uitzendt om de rijkdom van Christus in ons hart te leggen. Wil dat alstublieft doen in het hart van een ieder van ons. Amen. Kinderen staan geloof ik te trappelen om naar binnen te komen. Laat ze komen. Arend. Ach, wat leuk. De flyer, zegt Arend, staat wel op de site. U kunt hem downloaden en uitprinten en morgen al uw gasten uitnodigen. Hebben wij ook nog tieners te verwachten of? Ik ga vast het lied aankondigen. Dat is wat langer dan wel eens, want ik heb het gekozen, gezang 401, vanuit een lange traditie. Ik onderbreek toch even. Ik heb dit lied gekozen omdat de Heilige Geest ooit een keer een man greep en hem met zijn neus op de Bijbel drukte en hem tot het inzicht bracht dat de kerk een slome, ingeslapen, decadente boel was geworden. En hij ging het debat aan op de universiteit. Professor Dr. M.L. te W. op 31 oktober 1517. En tot zijn stomme verbazing is dat debat uitgelopen op een verschuiving die de wereld veranderd heeft. De kerk werd hervormd. En het geloof werd teruggevonden. En die door en door ingezonken katholieke kerk kreeg naast zich een brandend centrum van nieuw bijbelonderzoek in de protestantse kerk en werd zelf ook weer vernieuwd. Want dat is een van de wonderlijke na-effecten van de hervorming van 4,5, bijna 500 jaar geleden. Dat de katholieke kerk nu ook volop bezig is met bijbelonderzoek. En dat ook daar de aantallen geringer worden. Maar de animo om met de dingen van God bezig te zijn, bruist. Wij zingen een lied van deze M.L.T.W., Martin Luther Wittenberg, die doodsbang is geweest voor alles wat hij overhoop had gehaald, die voor zijn leven heeft gevreesd, maar wist, de Heer regeert. Een vaste burcht is onze God. Daarom verliezen wij de moed niet. De genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen.
Komende week, 1 tot en met 8 november, wordt de jaarlijkse voedselactie van Dorcas weer gehouden. Dit keer alweer voor de 14e keer. En elk jaar lukt het om meer dozen te kunnen sturen naar het oosten, waar de economische crisis en ook oogsten die mislukken het steeds meer nodig maken dat wij hen helpen. En gelukkig kunnen we dat doen. Er zijn in de postvakjes voedsellijstjes neergelegd. Als u geen postvakje heeft en u wilt toch een lijstje meenemen, ze liggen achter op de tafel. Volgende week zondag zullen wij hier staan, voor in de kerk, met de dozen, om de producten die u hebt meegenomen. U hoeft echt niet alles te kopen. Neem één of meerdere dingetjes mee. En zo maken we met z'n allen een boel pakketten om naar het oosten van te sturen, zodat de mensen daar ook weer een pakket kunnen krijgen rond de kerstdagen. Hartelijk bedankt.
Dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer de tijd van het jaar. U zult misschien een dia gezien hebben aan het begin van de dienst. U ziet allemaal mensen, broeders en zusters met deze trui aan. Het kamp komt er weer aan, eind november. Wij als leiding hebben er superveel zin in. En volgens mij gaat het echt super gaaf worden. En wil je weten hoe je kunt aanmelden? Dan moet je van Solid Friends komen, of Lef, of 2B1. En dan moet je nog even goed kijken. Dus meld je aan, neem je vrienden mee. En mocht je willen weten wie het filmpjes heeft gemaakt, Maarten Lakenveld, mocht je hem willen bedanken, doe dat. Thank you.
Amen.